Ik ben naar de voorkant van die trein gegaan en ik denk, ja, ik zag dat en ik denk, ja, die man die kan bijna niet meer in leven zijn.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook mooie en bijzondere dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen. Dit is het verhaal van Floor.
Ik had nachtdienst op Leidenmidden samen met Michael. Michael en ik hadden meestal echt wel gekke meldingen en de meest bizarre uiteenlopende dingen die we meemaakten. Nou ja, daar is deze er uiteindelijk ook een van gebleken. We waren al de hele nacht eigenlijk vanaf 10 uur dat we in dienst kwamen. We hebben de briefing overgeslagen omdat er al van alles buiten aan de hand was. We zijn van hot naar her gereden. En om 3 uur, toen we al 5 uur in dienst waren, kwamen we eindelijk naar binnen. Dachten we, we gaan even ons papierwerk doen, even wat eten, even langs het toilet. En dan staat alles er weer op, daarna gaan we weer naar buiten. Niks bleek minder waar. Het papierwerk is volgens mij uiteindelijk helemaal in het water gevallen. Ik weet nog dat ik moest plassen, dat we de melding kregen. En dat ik dacht, ja, ik moet nu wel echt. Want anders gaat het, dan sta ik daar en dan kan het niet meer. Nou ja, ik hoorde dat we opgeroepen werden. Er is een knal gehoord bij station Voorschoten. Je krijgt toestemming en je mag dus met toeters en bellen die kant op. Dus ik zei, Michael, dan maar geen papierwerk. We gaan, maar ik moet eerst nog plassen. Nou ja, op het moment dat ik onderweg ben naar het toilet, denk ik, shit, dit is volgens mij niet helemaal goed. Want er komen melding na melding na melding komt binnen. En de meldkamer geeft ook door. We hebben nu 4 meldingen, 5 meldingen. Nou ja, en dat liep heel snel op. En normaal gesproken, als je een melding krijgt op een station, en zeker station Voorschoten ook, daar gebeuren best wel veel aanrijdingen met personen. Als je daar een melding krijgt, weet je eigenlijk dat het niet goed is. Ik heb volgens mij nog nooit zo lang plankgas gegeven achter elkaar, elke bocht met piepende banden door. En toen kwamen we daar aan. Het was midden in de nacht. Gelukkig was het volle maan. En zagen we, door dat licht van de maan, zagen we wel wat. Ik zag dat er 2 treinstellen nog gedeeltelijk op het spoor zaten. Een derde stond er soort van schuin voor. En wat ik niet wist op dat moment is dat een 4e treinstel... vanuit ons zicht niet eens zichtbaar was, dat die losgebroken was. Wat later bleek, was dat er een goederentrein was langsgereden ter hoogte van station Voorschoten. Die was met een spoorkraan in botsing gekomen, waar dus een man op aan het werk was. De machinist van die goederentrein en hij waren dus met elkaar in aanraking gekomen. En vervolgens was die spoorkraan naar het andere spoor geslagen, als het ware. Waar op dat moment met 130, 140 kilometer per uur de passagierstrein aankwam. En die had dus ook nog een moment van impact met die spoorkraan. En door die impact is de trein ontspoord geraakt. En wij renden dus naar dat treinstel toe. En toen zagen we dat de bovenleidingen loshingen. Dus we konden niet bij de trein zelf komen, omdat we niet wisten of daar nog stroom op stond. Dus we wilden heel graag mensen helpen. We hoorden gekerm uit de trein. Alle ruiten waren uit de trein geslagen. Dus dat maakte het contact wel weer makkelijker. Maar ik ben gaan roepen en er was een aantal studenten die gaven goed antwoord. Dus konden we een indicatie geven van hoeveel gewonden er waren in de eerste treinstellen die we zagen en hoe urgent het was dat we daarheen gingen. We zijn gaan afwachten totdat de brandweer ter plaatse kwam om dat zijn veilig dan maar te geven. En die zagen we enkele minuten later. Ze hebben een hek doorgeslepen zodat we aan de weilandzijde bij de trein konden komen en daar naar binnen konden. Ondertussen waren er al 10 politiecollega's en mensen van de ambulance, brandweer, hulpverleners vanuit de wijk. Er waren heel veel mensen aanwezig daar in die directe omgeving van die trein. En ik dacht, ik moet eigenlijk naar de voorkant van die trein toe, want overal lijkt het al wel redelijk gecontroleerd te zijn. Alleen we weten nog steeds niet waar de machinist is. Dus op dat moment ben ik achter de brandweer over een loopplank heen gelopen. Het veld in en daar kwamen een aantal jonge mannen kwamen naar ons toe. En die zeiden, we hebben onze vriend uit de trein getild. Hij ligt verderop in het veld, want we wisten niet of de trein veilig was of niet. Ik zeg, joh Mike, ga jij met hen mee? Dan ga ik kijken of ik de machinist kan vinden. Ik ben naar de voorkant van die trein gegaan. En ik denk, ja, ik zag dat. En ik denk, ja, die man die kan bijna niet meer in leven zijn. Maar ik ben toch gaan proberen om met hem te praten. En door dus de deuren waar de passagiers ook naar binnen gaan, heb ik communicatie met hem gezocht. Ben ik naar hem gaan roepen. En kreeg ik reactie. En nou ja, dat vond ik heel, heel verbazingwekkend eigenlijk. En ja, bijna wonderlijk. Want hij sprak terug, hij was bij kennis. Hij had zichzelf op een of andere wonderbaarlijke wijze in veiligheid gebracht. Dat hele bedieningspaneel was naar binnen gekomen in die trein. En die hele machinistenkamer was eigenlijk gewoon weggeslagen door de impact. Hij was dus in het deurtje daarachter bij de passagiersingang ook. Had hij zichzelf in veiligheid gebracht. Ik heb geprobeerd uit alle macht om die deuren open te maken. Maar ja, dat lukte niet. Dus ik heb de brandweer erbij geroepen. En dan ook niet via de porto. Ik had twee porto's bij me, maar die waren allebei zo druk bezet. Dat ik gewoon heb geroepen van, joh, brandweer, help. Kom hierheen, neem een spreider mee. Maak die deuren open, want die machinist die ligt hier. En ik denk dat hij hulp nodig heeft. Want ik hoorde dus de machinist zeggen, ga eerst de passagiers maar helpen. Toen dacht ik, ja, er is genoeg hulpverlening. Iedereen wordt volgens mij nu wel geholpen, maar jij bent ook wel echt aan de beurt. Want het is, ja, een beetje zoals een kapitein op een schip. En die trein die lag over een sloot. En ik probeerde dus vanaf de weilandzijde de trein binnen te komen door die deuren open te maken. Maar omdat het stuk afgebroken was, kon je aan de andere kant, aan de spoorzijde, kon je dus ook gewoon aan halverwege die trein inlopen. En terwijl ik dus met die man aan het praten was en de spreider door de brandweer werd gehaald, waren er collega's van de ambulance bezig door de trein om al naar hem toe te klimmen. En zij zijn dus eerst de hulp gaan verlenen op het moment dat die deuren nog dicht waren. De deuren zijn vervolgens geopend door iemand van de brandweer en ik ben bij hen gekomen. Toen waren er twee collega's van de ambulance met helmen op en dus echt helemaal toegerust op de situatie. Waren daar dus met die met de machinist bezig. En die vroegen mij van, joh, wil jij de weg vrijmaken naar de achterkant van de trein? Want dan gaan we via de spoorzijde gaan we naar buiten en dan kunnen we hem zo snel mogelijk richting de ambulance brengen. Dus dat ben ik toen gaan doen. Ik passeerde hen en terwijl zij dus de eerste hulp aan het verlenen waren, ben ik alles uit die trein aan de kant aan het gooien. En dan denk je, het was niet zo'n druk bezette trein, wat voor rommel kan het nou zijn? Maar alle platen van de zijkant van die trein, alle ruiten, zelfs stukken stoelen, waren gewoon als een soort chaos in die trein door elkaar heen geschud. Dus dat lag overal. Dus al die panelen moesten naar de zijkant. Spullen van passagiers moesten naar de zijkant, zodat er dus maar een enigszins rechte weg begaanbaar was, zodat hij op een brancard naar buiten kon worden getild. En daar was ik mee bezig. En op dat moment, nou ja, dat ik spullen aan de zijkant aan het leggen ben, tref ik daar nog twee mensen. Ik zei, jongens, jullie moeten wel echt nu naar buiten, want het is gevaarlijk. Ja, nee, ik denk dat ik mijn rug gebroken heb, zegt die vrouw tegen mij. Dus ja, ik durf niet zo goed te bewegen, want je hoort altijd, als er iets is met je ruggenwervel, moet je stilhouden. Dus ik zeg, joh, ik ga wel even kijken of ik hulp kan vinden. En op dat moment zie ik iemand van de ambulance en ik roep van, joh, kan jij hier hulp verlenen? Nou ja, die stelt een aantal controlevragen en die zegt vervolgens, ja, je moet toch echt zo goed en zo kwaad als het gaat gaan lopen. Je moet die trein uit. En ik denk, nou, oké, van waar deze urgentie? Want in principe is de omgeving weer veilig. En dan kunnen we toch vanuit de rust, voor zover dat gaat in zo'n incident, gaan handelen. Maar dat was niet zo veilig eigenlijk. Want ik had nog eventjes niet door dat er een, ja, ik denk dat het een busje was, lag onder het treinstel waar ik op dat moment aanwezig was. En die stond in de fik. Dus ze moesten er wel met enige urgentie uit. Dat had ik alleen dus nog niet helemaal door. Nou, op dat moment begeleid ik hen. Ik draag hen over aan een collega. Zodat zij richting de ambulance kunnen. En ik ga verder met het aan de kant gooien van de spullen. Zodat de machinist eruit kan. Volgens mij was iedereen op het moment dat de machinist naar buiten kwam al uit de trein geholpen. En toen vormden we eigenlijk een hele lange slinger met collega's. Zodat we hem ook konden doorgeven over alle obstakels heen, door de deuren, uit de trein. Wat ook nog een flinke afstap is op het moment dat er geen perron is natuurlijk. Iedereen hielp. Er waren burgers die daar woonden, mensen die in de trein zaten en die er fysiek goed aan toe waren. Iedereen hielp elkaar om gewoon maar zo snel mogelijk in veiligheid te komen en richting de hulpverlening te komen. Er waren heel veel buurtbewoners geweest die melding hadden gedaan ook. Want die zijn wakker geworden van alle kabaal, misschien zelfs trillingen, dat soort dingen. En die hebben ook 112 gebeld, maar zijn vervolgens naar buiten gekomen om te kijken of ze iets konden doen. Er is een buurtbewoner geweest die heeft zijn tuintafel in de sloot gegooid, zodat we een bredere loopplank hadden dan wat de brandweer op dat moment bij zich had. Dan konden we met alle brancards makkelijker overheen. Er hebben mensen hun huizen opengesteld om daar de triage van de wat minder zwaar gewonde mensen te kunnen doen. Die hebben alles wat ze ook maar konden delen, hebben ze gedeeld. En dat was prachtig. Enerzijds de hulpverleningsorganisatie die zo snel opgeschaald wordt dat er gewoon files aan ambulances klaarstaan. Dat overal ineens brandweer is. Dat we met misschien wel honderden collega's van politie daar staan. En dat we iedereen in een vrij korte termijn kunnen helpen was prachtig. Maar dat dan de buurt zijn eigen goederen allemaal maar aanbiedt en zijn eigen hulp en iedereen maar verwelkomt in zijn huis. Nou ja, dat is echt verwonderlijk. Ja, zonder hen hadden we het denk ik ook niet kunnen doen. Zeker niet op deze manier. En hoe dat allemaal simultaan van elkaar liep, dat was echt wel heel mooi. En dan zie je hoe goed georganiseerd die organisatie van hulpverleners ook eigenlijk is. Op dat moment kijk ik ook verder om me heen en zie ik dat er een aantal mannen verderop staan in een groepje, die staan te praten in werkoutfits. Ik zie dat daar enige onrust is, maar dat er eigenlijk niemand met hen staat te praten op dat moment. Dus ik ben naar hen toegegaan. Zij vertelden me dat zij dus een collega misten. En vroegen mij of ik daar iets over wist. Nee, wat was hij aan het doen? Waar kan die zijn? Nou, dus zij hebben mij daar wat uitleg over gegeven dat hij daar aan het werk was. En ik zei, ik kan wel het een en ander gaan proberen uit te zoeken. Ja, op dat moment wist ik waar ik naar op zoek was. En ik ben naar de goederentrein gelopen en ik heb onder de trein gekeken. En daar trof ik de man die ik op de foto's van zijn collega's had gezien. In de jas die ook overeenkwam met die jassen van zijn collega's. En wist ik dat hij daar op die plek op dat moment overleden was. Ja, en dan heb je die informatie en dan moet je daar ook eigenlijk wel wat mee. Maar je weet dat het slechte nieuws eerst gebracht moet worden bij de familie. En dat je niet zomaar de collega's kan inlichten van die meneer. Maar je kan ze ook niet in het ongewisse laten. Dus daar was wel bij mij enige interne strijd. Dus dat ben ik op dat moment wel gaan bespreken. Ja, dat vond ik wel een heel lastig moment. Nou, ik ben naar die mannen toe gegaan. Ik zeg van joh, ik mag jullie niks zeggen. Ja, er moet nog een gesprek plaatsvinden. Maar ik denk dat u dan op dit moment genoeg weet. En ik wil u vragen dat, hoe zwaar dat ook is, bij u te houden. Want we willen niet dat dit nieuws op een hele vervelende manier bij de familie terechtkomt. Terwijl ik op dat moment eigenlijk een gevoel van euforie had in eerste instantie. Want we hebben in de volledige passagierstrein hebben we iedereen kunnen redden. Hoe erg de mensen er ook aan toe waren. Met z'n allen hebben we het voor elkaar gekregen om iedereen daar levend uit te krijgen en iedereen levend af te voeren. En op het moment dat je denkt dat dat gelukt is en je kijkt onder de trein en je ziet toch dat er één iemand toch om het leven is gekomen, dan raakt dat toch wel enorm. Toen we terugkwamen op bureau, toen werden we eigenlijk verzorgd door collega's die al voor de vroege dienst aanwezig waren. Zeker na zo'n groot incident kom je met z'n allen bij elkaar en dan heb je het erover wat er is gebeurd. Toen kwam ik erachter wat mijn collega's allemaal hadden meegemaakt. Het had wel impact met de eerste hulp die zij hadden verleend. En hoe zij de ervaring hebben gehad in het heetste van de strijd, om het zo maar te zeggen. Ja, aan het einde van de dienst. We hadden dus met z'n allen bij elkaar gezeten en de situatie voor dan afgesloten. Ja, dan mag je naar huis. En dan is het ineens klaar en dan heb je het overgedragen. Ja, dan mag je het los gaan laten. Op het moment dat we naar huis gingen, kregen we ook te horen van... joh, je hebt zoveel uren overgewerkt. De CAO zegt dat je komende dienst kan komen te vervallen. En toen hebben we eigenlijk unaniem gezegd... nee, morgen willen we eigenlijk gewoon wel weer... of vanavond willen we wel weer in dienst zijn. Dus we gaan nu even overdag slapen en dan zijn we er straks weer. En dan kunnen we in ieder geval met hetzelfde team weer... een nachtdienst aanvliegen, kunnen we het er ook nog eens een keertje met elkaar over hebben. En dat is goed. Dus zo is iedereen naar huis gegaan. Ik ook. Thuis kwam ik bij mijn vrouw en ze zegt van... joh, je bent wel wat laat. Ik zei, ja, heb je het nieuws al gezien? Toen zei ze, ja, ik heb het nieuws gezien. Was je daar? Nou ja, dus uitgelegd dat ik daar was en mijn verhaal verteld. En nou ja, dat was eigenlijk goed. Toen ben ik gaan pitten. En... ja, heb wel oké geslapen, ondanks dat het al 's middags was volgens mij toen ik mijn kussen raakte. Dat ik 5 uurtjes geslapen heb, toen ben ik gaan avondeten. Toen ben ik weer naar de volgende dienst gegaan, waar ik dus weer met Michael op de auto zat. Toen had het er wel over van, joh, was wel even een dingetje, hè? Ja, was wel even een dingetje. Ik zei, hoe is het dan nu met jou? Ja, wel onrustig geslapen, maar is wel oké. Ja, met jou? Ja, ook wel. Zullen we straks eventjes gaan kijken? Ja, we gaan straks wel eventjes kijken. En toen zijn we eigenlijk gewoon, zoals bij elke reguliere dienst, we hebben briefing gehad. We zijn op de wagen gestapt. We zijn meldingen gaan rijden zoals we die iedere dienst reden. En op het moment dat we even een momentje hadden dat we geen melding hadden of nergens mee bezig waren, zijn we naar Voorschoten gereden. En toen hebben we vanaf verschillende kanten hebben we gekeken hoe het er op dat moment bij stond. En het onderzoek was toen gaande. Dus er stonden overal grote bouwlampen op de trein gericht. Dus toen pas konden we echt zien fysiek wat de impact was in de omgeving. En konden we overzicht krijgen in wat er dus daadwerkelijk in het veld lag en wat er was gebeurd. Daar hebben we het afgesloten. Ja, terug naar bureau, bakkie koffie en door. Door naar de volgende melding, want dat is wel hoe het eigenlijk gaat. Ik ben Floor en dit is mijn melding.
Volgende week in de serie Echte Politieverhalen.
En het enige wat ik nog hoorde was, hij loopt weg. Er is geen controle. Ja, dan slaat de paniek ook bij jezelf naar binnen, want je raakt de regie kwijt op hem.
Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een mooie aflevering? Abonneer je op onze podcast.